Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town mit Silvia Terribili. Auf Woensdagavond von 8 tot 9. Auf Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town, Informatie, Aktualiteiten, eigenwijze Musik. Beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town op de woensdagavond op Radio Salto Amsterdam. En we hoorden net, de luchtvaart is weer op het niveau, bijna op het niveau van voor de pandemie. Nou, is dit goed nieuws? Ja, natuurlijk voor Schiphol, voor de vliegtuigmaatschappijen. Voor de luchtvaartmaatschappijen, voor KLM, voor hun is het goed nieuws. Het is minder goed nieuws voor het milieu. Het is helemaal geen goed nieuws. We weten dat vliegtuigen op dit moment allemaal op zeer vervuilende brandstoffen vliegen. Er wordt van alles uitgestoot, niet alleen die CO2 natuurlijk, de bijdrage. Maar ook kerosine wordt uitgestoten. Kerosine ook zeer vervuilend. Daar komen stikstofoxide uit. Dat blijkbaar maakt de regering zich en misschien de publieke opinie ook wat minder druk over. En verder zien we dat het Rijk aangeklaagd wordt om Krimp Schiphol. Want ja, inderdaad, het idee is om Schiphol te laten krimpen. Maar er zijn partijen die helemaal tegen zijn. En dat zijn de luchtvaartmaatschappijen KLM, Delta Airlines, Corendon, EasyJet en TUI. Vinden dat de overheid onvoldoende keek naar alternatieven voor krimp. Vijf luchtvaartmaatschappijen die vanuit Schiphol vliegen, klagen het Rijk aan vanwege het kabinetbesluit om het aantal vluchten via Schiphol te verminderen met 12% in 2024. Dat maakte zij geleden bekend. Volgens de regering is fikse krimp nodig vanwege de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast voor omwonenden die vluchten van en naar Schiphol veroorzaken. KLM, Delta Airlines, Corendon, EasyJet en TUI vinden dat er door de overheid onvoldoende gekeken is naar alternatieven voor krimp en zeggen dat uitstoot en geluid teruggebracht kunnen worden naar een acceptabel niveau zonder dat het aantal vliegbewegingen omlaag hoeft. Dus daar gaat het om. Ze willen gewoon weer komen op een niveau van voor de pandemie. Dezelfde aantal vliegbewegingen, niet minder. KLM-topvrouw Marjan Rentel geeft aan dat de luchtvaartmaatschappijen miljarden investeert in vlootvernieuwing. KLM, dat goed is voor ongeveer 60% van de vluchten van en naar Schiphol, moest de afgelopen jaren teren op een miljardenlening van de Rijksoverheid. Dus dat hebben ze ook nog gekregen. Flinke lening van de overheid. Terwijl voor veel andere dingen, ja, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, daar wordt veel minder, die worden helemaal niet geholpen. Zeker na deze crisisjaren. Het hield zich niet aan de voorwaarden voor die lening. Onlangs werd de schuld afbetaald. Ook Schiphol wil niet meegaan met de krimpeisen van het kabinet. De luchthaven wil tenminste 460.000 van de 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen behouden. 20.000 meer dan het kabinet besloot. Bovendien sluit Schiphol groei niet uit. Ook nog dat. Jarenlang moest en zou Schiphol blijven groeien. De overheid presenteerde de luchthaven als de motor van de Nederlandse economie. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat van de VVD herkende tijdens een persconferentie in juni van vorig jaar dat de krimp een harde klap is, maar één onvermijdelijke stap. Maar het punt is, als het puntje bij paaltje komt, wie gaat het winnen? Ja? Deze partijen zijn enorm belangrijk. Zij financieren ook, ze sponsoren ook politici. Zij financieren, ze lobbyen bij de politiek, ze lobbyen bij de organen die beslissingen nemen. Dus het is heel moeilijk om toch deze deze krimp uit te laten voeren. Het is veel makkelijker natuurlijk de burger aan te pakken. En miljoenen burgers liever. Dan een paar zeer sterke multinationale bedrijven zoals deze. En een feit blijft dat er een alternatief is voor vliegen. Zeker voor de korte vluchten, die Schiphol juist heel aantrekkelijk vindt. En ook voor die transfervluchten, die zijn enorm schadelijk voor het milieu. Want heb je het landen en dan heb je het opstijgen. En momenten waarop die uitstoot en de schade maximaal is. Dus die alternatieven zijn er wel, Maar de vraag is, hoe gaat het, hoe loopt het af? Voorlopig blijven ze gewoon... ja, en ze zijn dit jaar bijna weer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Dus dit zegt het helemaal waar het naartoe gaat. We gaan nu luisteren naar Sting in Russians. En dat was Russian van Russians van Sting. Het is een oud nummer, maar we blijven het draaien, want er is nog steeds oorlog. We gaan nog steeds zwaardere wapens leveren aan, aan de strijd van Oekraïne. Ja, Oekraïne moet zich verdedigen, dus daarom gaan we deze oorlog eindeloos voortzetten. Er is helemaal geen... wat ik heel vreemd vind, is dat aan de ene kant zeggen wij dat de klimaatcrisis de eerste, allereerste prioriteit is. Want ja, er komt een apocalyps en ja, de gevolgen van de klimaatverandering die zijn zo desastreus en zo enorm schadelijk dat wij een einde daaraan alles op alles moeten zetten om het klimaat te redden. Aan de andere kant gaan we door met oorlogen. En oorlog voeren, dat is de eerste vijand van het milieu. Laten we alleen denken aan het opblazen van de Nord Stream pijpleiding. Dat is een catastrofaal. Dat is iets, een aanslag die catastrofale gevolgen heeft voor het milieu, voor het klimaat, voor de uitstoot. Maar daar is er geen aandacht voor. We zijn zelfs niet geïnteresseerd. We vragen ons niet af wie dat gedaan heeft. Dat moet een dader zijn, of meer daders. Er wordt meteen de vinger gericht naar Rusland. Maar het is totaal onzin dat Rusland zijn eigen object die zoveel geld gekost heeft laten opblazen. Dat heeft geen enkele logica. En toch gaan we door. En we vragen niet, we zoeken niet naar de waarheid. We willen dat niet weten. Er komen hier en daar echt nieuws dat het onmogelijk is dat Rusland dat gedaan heeft. En dat het zelfs waarschijnlijk is dat er pro-Oekraïense aanslagers zijn. Maar het debat blijft stil. Dus wat dat betreft maken we ons geen zorgen om het klimaat. Aan de andere kant lijkt het alsof het klimaat de eerste prioriteit is. Dit klopt van geen kant. We moeten de oorlog stoppen. We moeten stoppen met het leveren van wapens. We moeten helpen bij echte onderhandelingen. Die zijn mogelijk. Want deze conflict die heeft alles te maken met belangen. Met hele grote belangen, economische belangen. En het is een ideologische strijd. En voor de burgers, voor 90% van de bevolking, is er alleen schade te verwachten van dit. En absolute ellende ook voor Oekraïners en Russen. En dus we moeten deze oorlog stoppen. We moeten helpen om deze oorlog te stoppen nu, meteen. En niet eindeloos voortzetten en niet nog meer gaan investeren in wapens. Want wapens zijn de eerste vijanden van onze toekomst, van het klimaat, van het milieu. Dus als wij echt niet hypocriet bezig willen zijn, dan moeten we dit gaan doen. We gaan nu luisteren naar een mooi nummer. Het is van Dire Straits. Telegraph Road. Thank you.
time ago came a man on a train, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Telegraph Road.
Digitale euro is een test voor onze democratie. SP-Kamerlid Mahir Alkaya vecht al sinds zijn komst naar Den Haag voor meer kennis en kunde over digitaal geld. Zijn strijd: niet afwachten totdat alles al in de achterkamers is besloten en ons geld niet langer van onszelf is, maar nu ingrijpen en leiding nemen in de morele en politieke keuzes die de komst digitaal geld van ons vragen. In het boek Van wie wordt ons geld schetst hij zowel het ontluisterende onvermogen van veel politici om het voortouw in de strijd te nemen, als de stappen die we collectief moeten zetten om niet voorgoed de controle over ons eigen geld te verliezen en in een massasurveillance staat te belanden. De digitale euro is een test voor onze democratie. Vergaderingen en conferenties van internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie vinden bijna dagelijks plaats. Zelden leiden die tot veel ophef. Maar hoe anders was dat bij een aantal recente bijeenkomsten over de ontwikkeling van digitale munten door centrale banken? Het onderwerp is controversieel. Want ja, digitaal geld bestaat al in vele vormen en wordt volop gebruikt. Maar dat overheden zich ook in deze wereld gaan mengen met eigen munten is nieuw. Mensen maken zich onder meer zorgen over hun privacy en de mogelijkheden die overheden zullen krijgen om ongewenste transacties te blokkeren. De Tweede Kamer ging op 23 november voor het eerst in debat met minister Kaag van Financiën over een publieke digitale munt. Dat is rijkelijk laat, want invloedrijke personen zoals onze eigen koningin Maxima hebben op diverse internationale vergaderingen al uitgesproken voorstander te zijn van zo'n Central Bank Digital Currency, CBDC. In Europa experimenteert de ECB, de Europese Centrale Bank, bovendien al met het technische ontwerp van haar CBDC, de digitale euro. Veel mensen krijgen daardoor het gevoel dat hun volksvertegenwoordigers weinig invloed hebben op dit soort ingrijpende ontwikkelingen en dat belangrijke keuzes elders beklonken worden. Dit tast het vertrouwen in de democratie verder aan. Op 14 februari brachten 120 wetenschappers en maatschappelijke organisaties uit heel Europa een gezamenlijke verklaring naar buiten. Ze pleiten voor een democratischere benadering bij de ontwikkeling van de digitale euro. De ECB leek tot dan toe de ontwikkeling te benaderen als een puur technische onderneming die los staat van sociale of politieke overwegingen. De doelstellingen en ontwerpkeuzes van de digitale euro zijn echter zeer politiek. In de Tweede Kamer nam daarom de roep toe om het ontwikkelingsproces uit de achterkamers te halen en in een openbaar debat te bespreken. Na lang aandringen van Nederland in Brussel kwam dit onderwerp eindelijk op de agenda van de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden, de zogeheten Eurogroep. Hoewel ook deze vergaderingen zelden enige media-aandacht krijgen of enige ophef veroorzaken, stelde dit de Tweede Kamer wel in staat om politieke boodschappen mee te geven aan minister Kaag. Twee oproepen konden in ieder geval op brede steun rekenen van de Kamer. De digitale euro mag zeker niet programmeerbaar zijn en anoniem betalen moet mogelijk blijven, zoals dat bij contant geld nu ook mogelijk is. De vraag is nu of de Europese instellingen deze breed gedragen Nederlandse wens serieus nemen. De eerste signalen zijn verontrustend. Zo waren vertegenwoordigers van de nationale parlementen niet uitgenodigd voor een recente high-level conferentie over de ontwikkeling van de digitale euro in Brussel. Wel uitgenodigd waren Maxima, bestuurders van financiële instellingen en eurocommissarissen. Bovendien neemt de ECB openlijk stelling tegen zeker een van de Nederlandse moties, door te zeggen dat zij geen voorstander is van anonieme betalingen. Ongekozen centrale bankiers gaan dus in tegen de wens van een brede politieke meerderheid in ons land. En dat zorgt voor spanning. Ook de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, pleit recent voor cash-like privacy. Ook een ander belangrijk politiek besluit lijkt nu al genomen, zonder dat het debat daarover heeft plaatsgevonden. Commerciële banken moeten een belangrijke rol krijgen bij de uitrol van de digitale euro. En dat terwijl bijvoorbeeld ook gekozen had kunnen worden om de digitale euro als alternatief voor commerciële banken in het betalingsverkeer neer te zetten. Dat is wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2019 in haar rapport Geld en Schuld bepleitte. Een digitaal alternatief zou volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid een disciplinerend effect hebben op private banken, bijdragen aan stabiliteit en tot meer diversiteit en concurrentie leiden. Op die manier zou ook overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel geleidelijk afgeschaafd kunnen worden, zodat banken zullen functioneren als private bedrijven en in het geval van mismanagement gewoon failliet kunnen gaan. De digitale euro wordt daarom een test voor de democratie in de Europese Unie. Als namelijk aan de ene kant politieke eisen aan het ontwerp openlijk genegeerd worden en aan de andere kant de machtige positie van commerciële banken alleen maar versterkt wordt, dan zal de digitale euro geen zegen worden voor onze samenleving, maar een ondemocratische vloek. Om het rap dalende vertrouwen in de digitale euro, nog voordat die het daglicht heeft gezien, te herstellen, zouden de Nederlandse regering en Europarlementariërs zich actiever moeten mengen in het debat en expliciet moeten eisen dat de digitale euro een democratisch en betrouwbaar alternatief voor banken wordt. En ja, dit was de positie van Mahir Alkaya. Hij is SP-Kamerlid. Hij heeft een boek geschreven over de digitale euro. Dit boek heet Van wie wordt ons geld? En de digitale euro, volgens mij brengt zich heel veel risico's met zich mee. Het is niet alleen een kwestie van privacy. Want privacy bestaat dan niet meer. Maar het probleem is dat koppelen van alle gegevens, van alle data over burgers. We hebben straks ze willen een Europese identiteit invoeren. Ze willen digitale gegevens helemaal gaan koppelen. Dat betekent dat je straks helemaal transparant bent. Voor de overheid, maar ook voor veel particuliere bedrijven, voor banken, financiële instellingen. Dus jij moet helemaal transparant zijn. En als deze munt, als deze euro programmeerbaar wordt, dat betekent dat zij gewoon je het geld kunnen blokkeren. Op een moment dat je iets doet wat bijvoorbeeld in CO2... budget overschrijdt. Hè? Of je hebt te veel vlees gekocht. Of je hebt te veel van iets gedaan wat niet mag. Of je hebt iets op de sociale media gepubliceerd wat beschouwd wordt als desinformatie. Of fake news. Of informatie die tegen de officiële lezing gaat. Dus de mogelijkheden zijn daar rijk. En als wij kijken wat gebeurd is niet zo lang geleden in Canada, waar de mensen die protesteerden tegen de pandemie maatregelen, kregen hun rekening geblokkeerd. Dit kan gaan gebeuren straks als er een digitale euro ingevoerd wordt, een programmeerbare valuta, die geblokkeerd kan worden op het moment dat er besloten wordt dat een burger iets gedaan heeft wat niet mag. Dus vanaf dat moment dan kan je geen geld, dan heb je geen geld meer, dan kan je niets meer doen. En En de voordelen van zo'n digitale euro, die komen ook alleen maar ten voordele van de financiële instellingen, van banken. En ja, wat is het voordeel van de burger? En de risico van, van het verliezen van alle rechten, zeker de fundamentele rechten, bewegingsvrijheid bijvoorbeeld. Hè. Je kan je bewegingsvrijheid kan worden ingeperkt. We hebben het gezien tijdens de pandemie. Periode. Mensen mochten niet reizen. Er waren zoveel beperkingen, zoveel belemmeringen. Met zo'n digitale euro, dan zijn al deze mogelijkheden aan elkaar gekoppeld. Dus de risico's zijn enorm. Het is heel erg jammer dat er geen debat over deze thema's bestaat. Dat de mensen eigenlijk niet doorhebben wat gaat gebeuren. En welke risico's daaraan verbonden zijn. Dus niet alleen privacy, maar echt het opheffen van het verliezen van fundamentele mensenrechten en verliezen van de macht om je eigen geld uit te geven. Dus ja, genoeg stof om na te denken. En misschien is er nog tijd om deze ontwikkelingen tegen te gaan. En nu gaan we luisteren naar Sona Jobarte en dit is Gai Nako. Thank you. Er is onverwacht verzet tegen aftocht van de brandstofauto. De Duitse coalitiepartij FDP blokkeert het EU-verbod op de verkoop van CO2-uitstotende auto's en busjes per 2035. Het tekent de groeiende tegenwind voor de Europese klimaatplannen. De soepele aftocht van de brandstof in Europa stuit onverwacht toch ook op een obstakel. De Duitse regering. Op het laatste moment werd vorige week een definitief besluit over het verbod op de verkoop van CO2-uitstotende auto's en busjes van de Brusselse agenda gehaald. De Duitse liberale coalitiepartij FDP liet plotseling weten toch niet met de Europese wet te kunnen leven. Tot frustratie van regeringspartners en EU-diplomaten. Een topoverleg tussen Berlijn en Brussel leverde deze zondag nog niets op. In oktober bereikte de Europese Unie nog een klinkend akkoord over het uitfaseren van personenauto's met brandstofmotor per 2035. De wet is een belangrijke bouwsteen voor de Green Deal, waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal wil worden. Tot voor kort leken ook Duitsland en Italië zich achter het verbod te kunnen scharen. Maar nu de wet door EU-ministers moet worden afgestempeld, normaal een formaliteit, werpen beide landen onverwacht toch een blokkade op. En bindende afspraken werden niet gemaakt. Over hoe schoon brandstof kan worden, zijn experten het oneens. En de onverwachte Duitse eis kwam voor Brussel als een onaangename verrassing. Ten meer omdat ook Italië al eerder gedraaid was en, er zo voldoende nee-stemmers waren om goedkeuring tegen te houden. De Italiaanse transportminister en vicepremier Matteo Salvini noemt het uitstel van de stemming op Twitter een grote overwinning. De nieuwe rechtse regering die in Rome vorig jaar aantrad, staat een stuk kritischer tegenover klimaatplannen dan haar voorganger. Toch is het vooral de Duitse weerstand die opvalt. We sluiten nu met een nummer van Sandro Fazio. Dit is Desiderio. En Sandro Fazio is een Italiaanse jazzgitarist. Hij speelt op 12 maart aanstaande om 12 uur. En op 13 maart om 18 uur, om 6 uur, in Terre Lente. Dat is een restaurant aan de Westerstraat en een delicatessenwinkel aan de Westerstraat 55 in Amsterdam. 12 maart en 13 maart speelt Sandro Fazio gitaar met saxofonist Jason Danielian en piano Daan Herweg. En aan de bas Thomas Winter Andersen en drums Henning Luther. Dus mis dit niet, de Amsterdam Connection, 12 maart om 12 uur in delicatessenwinkel en restaurant Terre Lente, Westerstraat 55 in Amsterdam. Thank you. We luisterden naar Desiderio van Sandro Fazio. En Sandro Fazio met zijn band zal optreden aanstaande op de 12 maart en 13 maart. Dus 12 maart om 12 uur en 13 maart om 6 uur met zijn band. In Terrelente aan de Westestraat 55 in Amsterdam. En dit is Richard Bona uit Cameroen en het nummer 1 Dipama. Dit was Richard Bona in Dipama. En dit is nog een keer Sandro Fazio met zijn groep. En een nummer 8, Siren Mood. Thank you. zo zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek met Silvia Terribili op woensdagavond van 8 tot 9. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. Naar Voice of the Town met Silvia Terribili op woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Tot de volgende keer.